Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 42 en daarvan het derde vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 42. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarna uit Psalm 43, het vijfde vers. Ook ter voorbereiding op de schriftlezing daarna uit 1 Petrus 1, de versen 1 tot en met 12. Dus we belijden ons geloof, we zingen Psalm 43, vers 5. En nu zal worden gelezen 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu 1 Petrus 1, te beginnen bij vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden wordt te zijn tot een lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren betuigde het lijden dat Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bediende deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover.
Verootmoedigen we ons nu in een gemeenschappelijk gebed om de Heere te vragen om zijn onmisbare zegen. O Heere, wat is uw goedheid groot, dat we zo op deze maandagmorgen opnieuw samen mogen komen in uw huis, om daar dat heerlijke heilsfeit van Pasen te mogen gedenken, En ach, Heere, als dat van ons uit moet gaan, dan zal het niets worden. Maar zou u zelf door de krachtige bediening van uw geest uw woord eens willen thuisbrengen? Wat er nu de gezegende vruchten van zijn, dat uw zoon is opgewekt uit de doden en dat er een levende Heere is. Heere, dat is allereerst zo moedgevend voor al degenen die nog onbekeerd zijn onder ons. U hebt het leven geopenbaard waar het niet is, midden in de dood. En ach, Heere, wij hebben de dood over onszelf heen geroepen. We hebben ervoor gekozen. En dan kunnen wij de meest ruime prediking horen. Dan kan het nog zo aan onze harten worden gelegd. We kunnen nog zo worden gewaarschuwd. Maar dan blijven we doorgaan, zoals die wachters dat eenmaal deden en de overpriesters, bij al de indrukken die er waren, dat ze als doden op de grond hebben gelegen, toch probeerden uw zoon in het graf te houden met een leugen. O Heere, wilt u ons daar toch alstublieft voor bewaren, om maar door te leven, alsof er geen God en eeuwigheid is. Om door te leven alsof er niet wat gebeurd is met Pasen. Want wij allen moeten eenmaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van deze opgestane levensvorst. En wat zal het dan zijn, Heere, als Hij door wie we zalig hadden kunnen worden, dan moet zeggen, gaat weg van mij, Gij die de ongerechtigheid werkt. Dan zal blijken dat dit lam dat geslacht is, ook kan toornen. O Heere, bewaart u ons daar toch alstublieft voor. En geef dat wij in de tijd met u van doen krijgen. Wederom geboren mogen worden tot een levende hoop. En zou u daar de prediking van deze morgen ook voor willen gebruiken, Heere. Dat er werkelijk dode zondaren levend gemaakt mogen worden. Dat hebt u toch zelf gezegd. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, daarbuitenom zijn al onze verwachtingen en al ons hopen ijdel. Dat zal eenmaal vergaan. Wilt u onze ogen ervoor openen? En zou u die levende hoop in ons hart willen werken door de krachtige bediening van uw Heilige Geest? Zou u dat in het bijzonder ook in het leven van uw gunstgenoten willen verlevendigen, Heere? Ook als de omstandigheden soms zo moeilijk kunnen zijn van dit aardse tranendal. Ook uw kinderen weten daarvan in hun leven, Heer, dat u zo menigmaal ook vleeskruisigende wegen gaat. En ze zijn er ook onder ons die wellicht ook moeten inleven. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Een volk dat zich hier op de aarde niet meer thuis voelt, Heer. Waar het hart trekt naar boven. En des te meer als we gevoelen hier zo'n vreemdeling te zijn. Zo weinig te beseffen wat dat leven is in de wereld om ons heen. Misschien wel geminacht op de werkvloer. Bespot in de familiekring. Uitgesloten en geminacht in ons eigen gezin wellicht of in ons huwelijk. O Heere, zou u dan, juist ook vanmorgen, vanuit de prediking van uw woord, de heerlijke vrucht van Pasen willen toepassen in het leven. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dat u uw kerk ook in het strijdperk van dit leven zou willen bemoedigen, Heere. En dat ze allerlei vertroostingen mogen vinden in de wonden van uw lieve Zoon, maar ook in zijn heerlijke opstandingskracht. Want het is voor hem door lijden tot heerlijkheid gegaan. En nu is het hoofd al boven, Heere. En dan moet het lichaam er zeker komen. O, zou u dan willen geven, Heere, dat de prediking van uw woord zo vanmorgen ook zijn kracht zou mogen doen. En dat het tot bemoediging mag zijn voor uw levende Sion, ook in het strijdperk van dit leven. Zou u zo willen zijn, Heere, met al degenen die het moeilijk hebben, die op welke manier dan ook een kruis hebben te dragen, waar ziekten zijn, ernstige ziekten wellicht, behandelingen worden ondergaan, waarin de kring van de familie misschien geleden wordt. Heere, u zijn alle dingen bekend, alle psychische nood ook. We leggen het voor u neer. O, wilt u geven, Heere, dat het een geheiligd kruis mag zijn. Want zo menigmaal willen juist die diepe wegen ons leren dat het hier beneden niet is. En daar vechten wij zo vaak tegen in. Maar zou u willen geven, Heere, dat het ons aan uw voeten zou mogen brengen? Wilt u in het bijzonder ook met onze jonge mensen zijn en de kinderen? Ach, Heere, zou u ook onder hen nog willen wonen en willen werken met uw geest? Zou u ook in het navolgende geslacht nog rijk willen werken en willen betonen dat er een levende zaligmaker is? Mag het waar worden, zij komen aan, door goddelijk licht geleid, om het nakroos dat de Heere wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. En zou u dan ook onder dit volk nog krachtig willen wonen en willen werken met uw lieve geest? Zegent u daartoe, Heere, het werk van onze geliefde vriend en ambtsbroeder, die hier nu alweer een poosje dienen mag in de grote stad. O Heere, zou u hem een geopende deur willen geven die niemand sluiten kan? En zou u hem zo willen bedienen vanuit uw volheid, dat hij als een herder achter de kudde mag aandringen? En dat zijn prediking en zijn ambtsbediening door uw rijk gezegend zou mogen worden, tot bekering van de onbekeerden, tot oefening van uw volk en kinderen in dat allerheiligst geloof. Zegent u hem ook heel persoonlijk, Heere. U weet ook wat er juist op een dienaar van het woord kan afkomen. Staan in de voorhoede van de strijd. En zo menigmaal zijn de pijlen van de boze juist op uw knechten gericht. Wilt u hem staande houden, Heere. En ook in zijn persoonlijke leven dat kindsdeel schenken. Dat voortvloeit uit uw eeuwige liefdeshart, maar ook zo vast ligt in de dood en opstanding van uw lieve zoon. Gedenkt u hem samen ook met zijn vrouw, met zijn kinderen, het gezin ook. We dragen ook hen hartelijk aan u op. U weet ook wat zij nodig hebben. Wilt u ze ook alles schenken wat nodig is, Heere, voor de tijd, maar bovenal ook voor de eeuwigheid. Ontfermt u zich over de broeders van de kerkenraad, die ook om hem heen mogen staan. O Heere, geef toch dat ze ook maar gedurig in de binnenkamer gevonden mogen worden. Juist ook voor de ambtelijke dienst mogen ze eens verblijd worden door uw goddelijke daden. Met die eerste ritselingen van het genadeleven. Maar ook dat er meerdere oefeningen gevonden mogen worden in het midden van de gemeente. En dat ze zelf ook maar heel dicht bij die goede herder mogen leven. Heere, we dragen ook het hele verband van de christelijke gereformeerde kerken hartelijk aan u op. Wat zijn er een grote zorgen, Heere. Als u het geeft, zal er deze maand ook een convent gehouden worden. Zal er morgen ook een gemeenteavond belegd worden, zoals we hoorden. En we vragen u, Heere, sta toch op over uw Sion. Zou u willen geven dat het waar mag worden, elk heeft deernis met haar gruis. Elk toont ijver voor Gods huis. Heer, het gaat toch uw trouw en waarheid aan. O, zou u willen wederbrengen, Heere, waar dat nodig is. Waar de grenzen van uw woord overschreden worden. En geef ook wijsheid, juist ook bij al die ontwikkelingen en zorgen. En wilt u toch uit genade, Heere, te midden van de verdrukking ook de uitkomst geven. Mag er maar veel gebed zijn, in het bijzonder ook bij degenen die bidden van de hemel hebben geleerd. En o Heere, ontfermt u zich dan toch over uw Sion, over uw kerk, ook zo verbrokkeld. En wat is het dan een wonder, Heere, dat we elkaar vanmorgen mogen ontmoeten, over de kerkmuren heen. Ach Heere, dan valt dat toch ook weg. En mag die eenheid ook ervaren worden in uw woord, door de bediening van uw geest. Want uiteindelijk is het toch maar één kerk, Heere, en die zal eenmaal zalig worden. En het zal worden één kudde en één herder. O, geef dan in het midden van de gemeente en juist ook bij uw kinderen een levende verwachting van uw wederkomst. Heere, dat kan soms zo hoog en groot lijken. En het kan ons zo beangstigen. Maar dat leert uw woord ons toch ook. En de geest en de bruid, die zeggen kom. En die het hoort, die zeggen kom. Heere, mag dat verlevendigd worden. Ook in het leven van uw kerk. Heere, wilt u helpen in de bediening van uw woord. Als we opnieuw geroepen worden uw woord uit te dragen, help al uw knechten die vanmorgen weer mogen uitgaan en de bazuin aan de mond mogen leggen. Hoeft de bazuin geen onzuiver geluid voor te brengen. En zou u ook hier voorspoedig willen rijden op het woord uw waarheid. Leid ons door uw lieve geest. Bedien ons toch uit uw heiligdom. Neem weg wat kan hinderen in spreken en luisteren. En wil zo uw naam verheerlijken uit enkel genade om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 27 en daarvan het derde en ook het zevende vers. Psalm 27, vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En ook het zevende, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Er zal twee keer worden gecollecteerd. De eerste collecte is voor de eredienst en de tweede collecte voor de deputaten Israël. De Heere die zegenen u en uw gaven. tekst voor de bediening van het woord kunt u deze morgen vinden in het aan u voorgelezen schriftgedeelte. 1 Petrus 1 en daarvan in het bijzonder het derde vers. 1 Petrus 1 vers 3. En daar lezen wij Gods woord in onze tekst als volgt. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot zover. We schrijven onder deze tekstwoorden wederom geboren tot een levende hoop. En dan letten we met elkaar, en het mocht zijn onder de inwachting van de bediening van de Heilige Geest, op drie gedachten. Allereerst op het feit daarvan. In de tweede gedachte op de oorzaken daarvan. En in de derde gedachte op de troost daarvan. Dus wederom geboren tot een levende hoop. Het feit daarvan, de oorzaken daarvan en de troost daarvan. Gemeente, de apostel Petrus die begint zijn brief nogal hoog gestemd. Hij begint met een loflied te zingen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Maar als je op de omstandigheden let van de mensen aan wie hij schrijft, dan zou je nou niet zozeer een loflied verwachten. Je zou eerder een klaaglied verwachten. Die mensen hebben allerminst reden om de lof te zingen, zou je zeggen. En laten we er daarom eerst eens op gaan letten aan wie Petrus eigenlijk zijn brief schrijft. We kunnen lezen in vers 2 dat zijn de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Wie dat precies geweest zijn, dat wordt niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk gaat het over heidenen die tot bekering zijn gekomen. En ze wonen in de landstreek Azië, Klein-Azië, het huidige Turkije. En die mensen, ze worden hier vreemdelingen genoemd. Niet eens zozeer omdat ze in een ander land of in een andere omgeving wonen als waar ze gewend zijn. Maar ze worden daar als vreemdelingen gezien. En ook voelen ze zichzelf een vreemdeling. Hoe komt dat? Wel, daar is dat genadewonder in hun hart verheerlijkt. En daarom kunnen ze niet meer mee met het gros van de samenleving. Die mensen, die hebben een heel ander leven ontvangen. En die mensen voelen zich niet boven wie dan ook uitkomen in hun omgeving. Integendeel, want ze weten, zo waren wij eens ook. We zijn van dezelfde lap gescheurd. Maar dat is nou juist het wonder. De Heere heeft een onderscheid gemaakt waar helemaal geen onderscheid is. En daarom worden ze in vers 2 ook uitverkorenen genoemd. En dat nieuwe leven dat de Heere zonder hen in hen gewerkt heeft, dat komt uit, staat er, in het gehoorzamen aan Gods woord. Maar ook in de besprenging met het bloed van Jezus Christus. Het zijn mensen die voelen zich in de wereld niet meer thuis. Ze kunnen ook met alles niet meer mee. En dat komt uit in een hele andere manier van leven. En hun omgeving, die begrijpt er helemaal niks van. Ze vinden het maar vreemd wat die mensen doen aan wie Petrus schrijft. Ze zijn vreemd. Ze doen bekrompen. En dat brengt lijden mee. Verdrukking ervaren ze. Bespotting ook. Minachting. Uitsluiting. Als ze de psalm hadden gekend, dan hadden ze het vast met heel hun hart kunnen meezingen. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En dan God loven? Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus? Zou u het kunnen? Zouden jullie het kunnen, jonge mensen? Zou ik het kunnen? Als de Heere in je leven komt en alles gaat veranderen, ja, dan kun je met de wereld niet meer mee. Dan gaat dat woord zijn kracht doen in je leven. En reken er maar op dat de vijandschap dan openbaar komt. En ik weet wel, de een van Gods kinderen zal daar meer mee in aanraking komen dan een ander. Maar toch, De duivel laat zijn prooi ook zomaar niet los. De hel zal niet stilzitten om dat ware leven aan te vechten, om dat te bestrijden. En dat zal maar eens gebeuren in je naaste familiekring misschien wel. Dat er vijandschap openbaar komt. Of in je huwelijk. Dat je voelt, mijn man of vrouw die kan niet meer mee met de dingen zoals we dat altijd deden. Wat kun je dan een vijandschap ervaren? Van je kinderen misschien wel. Of het is net andersom, jonge mensen. Dat je het van je vader of je moeder ervaart. Omdat je zelf niet meer met de dingen mee kunt. Of in de brede kring van je familie of waar dan ook. Misschien zelfs wel in de gemeente. Dat ene gemeentelid waar je altijd zo goed mee overweg kon. Maar toen er wat gebeurde in je leven en de Heere zijn genade ging verheerlijken. Toen kwam er een afstand, vijandschap misschien ook wel. Hoe kan Petrus dan toch God gaan loven? Gemeente, dat heeft Petrus niet van zichzelf. Maar dat heeft Petrus dwars door alle moeite en zorgen en alle diepe wegen die hij ook heeft moeten gaan, geleerd. Wat heeft hij geleerd? Te midden van al die diepe wegen die zo ingrijpend kunnen zijn, zo zwaar kunnen zijn, zo onbegrepen zijn. Dat de Heere zelf de zijne vasthoudt in het strijdperk van dit leven. Dat hij zelf zijn volk bewaart en beschermt bij die verworven verlossing. En al komt er zoveel op af, is er zoveel vijandschap, zoveel kruis, zoveel druk. Maar Petrus heeft geleerd, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht. Ja, dat heeft Petrus wel in een diepe weg moeten leren, wie de Heere nu is en wie de Heere ook blijft. Wij kennen Petrus een beetje. We weten hoe zijn leven is gegaan vanuit het woord. Het is in het leven van de apostel Petrus er allemaal niet zo rooskleurig aan toegegaan. En de grootste vijand, daar is Petrus wel achtergekomen, die zit van binnen. Maar dwars door alles heen heeft Petrus nog wat anders mogen leren. Dat de zaligheid niet vast ligt in hem, gelukkig niet, want dan was het voor Petrus verloren geweest. Maar Petrus heeft ondervonden, de zaligheid ligt vast, buiten mij, in God en in Christus alleen. Hij houdt zijn werk in stand, te midden van alle levensomstandigheden. Want wie heeft hem opgezocht in de verlorenheid van zijn leven? Toen hij daar visser was, toen is hij toch opgezocht door de zaligmaker zelf. Wie is de eerste geweest in het leven van Petrus? Dan kan Petrus maar met één vinger wijzen van zichzelf af. Dat ligt buiten hem. Wie heeft hem onderwijs gegeven? Wie heeft hem geleerd wie hij zelf is? Wie heeft hem onderwijs gegeven over wie de middelaar is? O, wat is hij juist hartelijk aan zijn zaligmaker verbonden geraakt toen hij mocht leven uit zijn profetische bediening. Wie heeft hem vastgehouden? Dwars door al zijn zelfbedoelen en al zijn vijandschap en al zijn verzet heen. O, Petrus heeft het mogen leren. Dat ligt allemaal in zijn priesterlijke arbeid besloten. Toen heeft hij me ook vastgehouden toen ik alle kanten op dwaalde. En toen eindigde het voor Petrus in de dood. Zijn lieve meester verloochend. En toen lag zijn lieve meester in het graf. En toen leek het reddeloos verloren voor hem. Gezondigd tegen de liefde in. En wie kon hem nu nog redden? Maar wie was het die na zijn opstanding Petrus als eerste weer bezocht heeft? Wie is hem als de levensvorst verschenen om juist hem de vruchten van zijn verdiensten te gaan toepassen? O, Petrus, die kan maar met één vinger van zichzelf afwijzen. Hij wijst naar boven en hij zegt, de zaligheid ligt alleen maar vast. Buiten mij, daar ligt de bron van zaligheid. Ja, daar ligt ook de verdienende oorzaak van de zaligheid. En als Petrus daaraan denkt, gemeente, dan ontroert hem dat zijn hart tot in zijn diepste bestaan. En als die geest vaardig over hem wordt, dan breekt hij uit in een lofzang. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Wedergeboren. Wat bedoelt Petrus daarmee? Het woordje in de grondtekst betekent heel letterlijk nieuw leven gegeven hebbend. En het woord in de grondtekst wijst ook op een eenmalige gebeurtenis. En misschien bent u mij in gedachten al voor. Het kan hier dus niet gaan over het proces van de bekering. Wat wij ook wel aanduiden met het woordje heiligmaking. Zo wordt het woordje wedergeboorte in de schrift ook wel gebruikt. En als u de institutie van Calvijn zou lezen, dan kom je erachter. Calvijn gebruikt het woordje wedergeboorte vooral in die zin. Wedergeboorte noemen we dat ook wel in ruimere zin. Maar zo bedoelt Petrus het hier niet. Als Petrus het hier heeft over de wedergeboorte, dan bedoelt hij dat nieuwe levensbeginsel. Dat de Heer heeft ingeplant. Het begin van het geestelijke leven, waar een dode zondaar geestelijk levend gemaakt werd. De wedergeboorte in engere zin, zoals dat ook wel wordt aangeduid. Of de levendmaking. Dat nieuwe leven dat God heeft ingeplant. En die wedergeboorte, ja, dat geeft een nieuw leven. Die wedergeboorte zorgt ervoor dat alles anders wordt. Dan word je inderdaad een vreemdeling hier beneden. Dan word je door velen niet meer begrepen. Dan krijg je een nieuwe identiteit. Dan krijg je een nieuw burgerschap. Een nieuw levensbeginsel. Onze kanttekenaren die wijzen daar ook op. Zij zeggen, dan worden we door Gods geest vernieuwd, verlost van de verdorvenheid van onze eerste geboorte en van de heerschappij van de inwonende zonde. Ziet u wat er gebeurt in de wedergeboorte? We zeggen wel eens, wat eerst een last werd, wordt nu een lust. En wat eerst een lust was, dat wordt nu een last. En hoe heeft de Heere dat gewerkt in het leven van Petrus, maar ook van al diegenen aan wie hij schrijft? Wel, dat laat hij ook weten in het eerste hoofdstuk. We hebben dat niet gelezen, maar we kunnen dat lezen in het 23e vers. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat is het middel wat de Heere gebruikt om mensen wederom geboren te laten worden, zijn woord. Nou, gemeente, heeft dat woord zijn kracht zo al eens gedaan in je leven? Is daar dat nieuwe levensbeginsel in je hart ingeplant? Heeft dat woord wel eens zo'n kracht gedaan, dat je niet alleen wat in je geweten werd overtuigd, maar dat dat van binnen je leven vernieuwd heeft? Heb je met God van doen gekregen in je leven? Dat leven dat hij werkt in de wedergeboorte, gemeente, dat is ook een leven dat nooit meer sterft. Dat is een levensbeginsel waar de Heere altijd over zal waken. En dat heeft Petrus ondervonden. En dat mag hij nu ook degene die zijn brief lezen voorhouden en mee vertroosten. Dat de Heere dat goede werk wat hij begonnen heeft, dat hij het zal gaan voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Nee, daarmee werpt Petrus zijn lezers niet terug, gemeente, op wat kenmerken van de wedergeboorte. Maar hij wil ze juist gaan troosten met wie de Heere is en wat de Heere gewerkt heeft en wat de Heere in stand zal houden. Dat dat zo vast ligt aan Gods kant. Want vanuit die wedergeboorte, wat de Heere werkt zonder ons in ons, o gemeente, daar liggen zoveel weldaden in verborgen. Dat komt zo uit in de vruchten en dat is zo tot troost voor al degenen die dat nieuwe levensbeginsel mogen kennen. Kijk, en daar gaat Petrus nu op wijzen in zijn brief. Petrus die schrijft hen deze brief, ja, te midden van al het lijden dat ze ondervinden. Te midden van al de verdrukkingen en te midden van al het onbegrip. En nu laat hij als het ware dat goddelijke, dat hemelse licht daarover vallen. Maar wil hij te midden van die hopeloze omstandigheden ook de hoop gaan verlevendigen. dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden, dwars door al de beproevingen heen. Dat is het heilige doel van Petrus. Hij wil zijn lezers gaan bemoedigen en gaan aansporen. Nee, niet om op de omstandigheden te letten, want dan zou je inderdaad hopeloos worden, maar om te letten op wie de Heere is geweest en eeuwig zijn zal voor al de zijnen. Want juist datgene zal bepalen hoe ze in het leven zullen staan, te midden van al de levensomstandigheden. Petrus die wil raad geven, die wil troost geven, om te benadrukken wat nou die christelijke hoop, die levende hoop inhoudt en waar die hoop zich op richt. Juist te midden van dit aardse leven, wat zo'n tranendal kan zijn, waar zorg, verdriet, waar jammerlijke plagen steeds beurt om beurt de matte ziel doorknagen. Want gemeente, gaat maar na in je eigen leven. Als er moeite, als er zorgen zijn, verdriet, andere moeilijke omstandigheden, ja, dan gaan we daar ook naar leven. Alsof er niets anders is dan juist die moeilijke omstandigheden. En dat zou zomaar een gevaar kunnen zijn, ook bij de lezers van Petrus, toen, maar ook nu. Dat er een gevoel van hulpeloosheid en van hopeloosheid zich meester van hen maakt. Kan dat ook vandaag nog zijn, hè, gemeente? Dat er zoveel dingen gebeuren in je leven waar je geen invloed op hebt. Misschien zoveel vijandschap ervaart op de werkvloer. Zoveel onbegrip ervaart in je familiekring. Zoveel beelden van je geschetst worden die helemaal niet kloppen met de werkelijkheid. Het is alsof ze het aan je ruiken. Maar dan moet u maar beseffen, u die de Heere vrezen mag, het gaat altijd om het levende kind. Hij heeft zijn kerk op de aarde een erfenis nagelaten. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen u ook haten. Dan kan inderdaad laster je deel zijn. Minachting, bespotting, andere kruisen. De duivel heeft niet anders geprobeerd in het leven van de Heere Jezus Christus zelf, gemeente. Toen had hij het ook op de borg gemunt. Vanaf zijn geboorte al, tot aan zijn sterven toe. Er was voor hem, hen lieden, geen plaats in de herberg. Wat heeft Herodes hem gehaat en geprobeerd om hem naar het leven te staan? Wat heeft de scharen zich tegen hem verzet? Wat hebben ze hem bespot en bespuwd? Ze hebben geprobeerd om hem van de steilte af te werpen. En nu zal de Satan er alles aan doen om degene die van Christus zijn in alles tegen te werken. Om te proberen om ze van dat geloof af te krijgen. Dat is een weg van lijden. Dat is een weg van kruisdragen. Dat is een weg van altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam om te dragen. Kijk, en daarom is het zo belangrijk dat Petrus zo begint zoals hij begint. Want die mensen hoeven niet hopeloos te zijn. En ze hoeven helemaal niet moedeloos te zijn. Want als er hoop mag zijn op een andere toekomst, en als de Heere die hoop gaat verlevendigen in het leven van de zijnen, dan gaat dat bepalen hoe wij hier staan in dit leven. Dan gaat dat bepalen hoe we omgaan met al die moeitevolle omstandigheden. En dan steken we de pinnen niet zo vast in hier in dit aardse bestaan, gemeente. Maar dan gaat die hoop juist leven om eens ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. En daarom, voordat Petrus al die moeitevolle omstandigheden gaat beschrijven en al die beproevingen aan de orde gaat stellen, houdt hij zijn lezers eerst voor hoe de werkelijkheid er bij God vandaan uitziet. Dat geeft houvast, dat geeft moed en dat geeft hoop en troost. Het is alsof Petrus wil zeggen, zie alles wel in het rechte licht. Het feit dat u bespot wordt en verdrukt wordt, het feit dat u niet begrepen wordt en u een vreemdeling op de aarde bent geworden, ja, dat is voor het vlees niet gemakkelijk. Maar het zou juist stof tot verwondering moeten geven. De Heere heeft een onderscheid gemaakt wat helemaal niet is. Hij heeft een nieuw levensbeginsel in je hart ingeplant. En anderen laat hij voortleven in hun verblindheid. Naar het goeddunken van hun eigen boze hart. Maar nou dat wonder. Hij heeft je opgezocht. Vertreden in je geboortebloed. Liggend op de vlakte van het veld. Het is helemaal niet vreemd. Dat er lijden in je leven is. Dat je een vreemdeling bent. Want dan kan het inderdaad waar worden dat eigen vreemd wordt. En vreemd eigen wordt. Dan krijg je ook een andere familie. Dan krijg je een geestelijke vader, jonge mensen. Dan krijg je een geestelijke moeder. Dan krijg je geestelijke broers. Dan krijg je geestelijke zussen. Zoete banden die mij binden aan des Heeren lieve volk. Wis, ze zijn mijn hartevrienden, hunne taal mijn hartetolk. Het is niet verwonderlijk dat je lijden moet. Het is niet verwonderlijk dat je niet begrepen wordt. Niet verwonderlijk dat je moet lijden om zijn naams wil. Dat heeft alles te maken met dat nieuwe levensbeginsel. Want dat nieuwe levensbeginsel, dat wordt niet verstaan door geestelijk dode mensen. En of ze dan in de wereld leven of uiterst godsdienstig zijn, dat maakt niet uit. Een dode vis, ja, die wordt met de stroom meegevoerd. Maar een levende vis, die gaat tegen de stroom in. En dat is in het geestelijke leven net zo. Dat brengt als het ware vanzelf lijden met zich mee. En gemeente, nu kunnen we onszelf heel wat wijs maken. Maar zolang wij mee kunnen doen met de maalstroom van deze tijd en met de maalstroom van deze wereld en met het gedachtegoed van de wereld, nou dan komt openbaar in ons leven dat dat nieuwe leven er helemaal niet is. Dan kennen wij dat beginsel uit God niet. Maar dat is bij die vreemdelingen door genade anders geworden. De Heer heeft ze van dood levend gemaakt. En dat alleen al, gemeente, is reden genoeg om de lofzang aan te gaan heffen. Waarom was het op mij gemunt, daar zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt? De Heere heeft vanuit zijn eeuwige vrijmacht en soevereine liefde dat volk gekozen om dat nieuwe leven te schenken, wat nooit meer sterft, wat er ook op afkomt. En gemeente, daar komt het voor ons allemaal op aan. We kunnen heel veel bespreken en we kunnen heel veel van onszelf denken, maar wat denkt de Heere van morgen van ons? Is daar dat beginsel dat uit Hem is? Want als dat er niet is, dan zal het einde ook niet uit God zijn. Daar moet noodzakelijk dat wonder van de wedergeboorte in ons leven plaatsvinden. En juist dan alleen is er hoop, dan alleen is er verwachting, ook te midden van al de kruisen, van al het verdriet en van alle moeite van dit aardse leven. En anders, gemeente, dan stellen we onze hoop op hele ijdele dingen. Kijk daarom dat loven aan het begin van deze brief. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Petrus die zegt, hij heeft ons op ons neergezien, eeuwige ontferming. Dat nieuwe leven geschonken. Nee, niet omdat die mensen beter zijn. Of omdat ze zo zielig zijn of zo zoekend zijn. Maar weet u waarom? Omdat God de zondaar zoekt. Wat voor redenen heeft de Heer er dan voor gehad, gemeente? Om dat nieuwe leven in te planten in die mensen aan wie Petrus schrijft. Wel, dat is onze tweede gedachte. Als we letten op de oorzaak daarvan. Want wat is dan de oorzaak dat de Heere zo'n mensenkind, niet beter of waardiger dan wie dan ook, dat nieuwe leven geeft? Hoe kan het dat er nog altijd mensen wederom geboren worden tot een levende hoop? Is dat omdat u zo zoekend bent? Of omdat u zo ernstig leeft? Of omdat je het zo meent? Nee, gemeente. We zijn van nature echt allemaal van dezelfde lap gescheurd. Buiten God, zonder hoop en zonder Christus in de wereld. Allemaal roepend, geen lust aan de kennis van uw wegen. Daar komt helemaal niets van de mens in aanmerking voor genade. Er is niemand, zegt de schrift, die God zoekt. Maar het is een hele andere oorzaak. En daar gaat Petrus nu op wijzen. Die oorzaak ligt helemaal in God zelf. In zijn grote barmhartigheid, zegt hij. Dat is de eerste oorzaak die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Dat komt voort uit zijn grote barmhartigheid. Nou, jonge mensen, dat is een Bijbels woord, barmhartig. Maar misschien zo niet duidelijk wat daar eigenlijk mee bedoeld wordt. Het klinkt ons wel bekend in de oren, maar als ik aan jullie zou vragen, wat betekent dat nou eigenlijk, barmhartigheid? Dan zou je kunnen zeggen, nou ja, het klinkt me wel bekend in de oren, dominee, maar ik zou het eigenlijk niet kunnen omschrijven. En dat is altijd maar weer een gevaar met van die kernwoorden uit de schrift. Dat we wel weten van die woorden, maar de diepte ervan niet verstaan. En het is nogal een diep woord, gemeente. Daar zit een diepgang in. Een rijke inhoud. Je zou er verschillende omschrijvingen van kunnen geven. In de grondtekst wil het ook wel iets zeggen van de baarmoeder van een vrouw. Nou, moeders onder ons, als je kinderen mocht ontvangen, dan weet je, ik heb ze onder mijn hart gedragen. En wat heb je ze daar gekoesterd? Wat heb je ze daar lief gehad? Dat is de diepste liefde die er kan zijn, die moederliefde als het recht ligt. Dat zit al in dat woordje barmhartigheid opgesloten. Een hele diepe, onbeschrijfelijke liefdesband. En dat zegt de Heere nu van zichzelf. Hij is barmhartig geweest. Daar is in hem, in zijn liefdeshart, zo'n diepe liefde, zo'n ontferming. Om mensen genade te schenken die dat helemaal niet verdiend hebben. Je mag het woordje ook vertalen, oud-testamentisch althans, met verbondstrouw. Dat gaat ook heel diep, gemeente. In mijn eigen gemeente gebruik ik voor de catechisanten het vragenboekje van dominee Hellenbroek. En als die vraagt, wat is dat, Gods barmhartigheid, dan geeft hij deze definitie, heel diep en mooi. Die goedheid Gods omtrent de ellendige uitverkoren zondaar, waardoor hij hem dagelijks weer herstelt in de genade staat door de middelaar Jezus. Zo'n diepe liefde heeft de Heere tot zijn volk, gemeente. Mag ik het heel eenvoudig proberen uit te leggen, jonge mensen? Barmhartigheid wil eigenlijk zeggen, de Heere heeft een brandend liefdeshart tot de zijne. Kun je dat begrijpen? Dat de Heere van eeuwigheid al zo'n diepe liefde tot de zijne heeft gehad. Want wie waren dat? Het waren weglopers, gemeente. Mensen die in Adam gekozen hebben tegen God. Een wederhorig kroost. Niet beter of waardiger dan wie dan ook in de wereld. Maar barmhartigheid. Dat staat altijd tegenover onze ellende. Dat staat altijd tegenover onze verlorenheid. Als Paulus zijn levensloop beschrijft, dan zegt hij, tevoren was ik een godslasteraar. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Maar mij is barmhartigheid geschied. Waarom, kinderen, werd die man uit de gelijkenis eigenlijk een barmhartige Samaritaan genoemd? Omdat hij zich ontfermt over iemand waar hij eigenlijk helemaal niets mee te maken mocht hebben. Als het volk van Israël weer eens aan het murmureren is in de woestijn en zo verbitterd zijn tegen de Heere en ze hem verzoeken, alsof de Heere ze niet kan onderhouden in de woestijn, omdat daar geen water is, geen voedsel is, ja, dan geeft de Heere dat manna, dan geeft hij kwakkelen. En het volk is nog niet tevreden, ze gaan nog door met zondigen. En dan gaat de Heere door met het straffen. Dan komt hij met de dood. En wat gebeurt er dan, gemeente? Dan gaat dat volk weer roepen. En wat zegt de Heere dan? Doch hij barmhartig zijnde verzoende de ongerechtigheid en verdierf hen niet. Die barmhartigheid wordt dus niet opgewekt door onze ellende. Die barmhartigheid wordt niet opgewekt omdat mensen zo zielig zijn, gemeente. Niet omdat wij onze schuld zo konden inleven en dat met tranen voor Gods aangezicht mochten belijden en gevraagd hebben om vergeving en verzoening en het zo meenden. O zeker, dat is wel een zoet plekje. Als je dat mag innemen en zo onder God terecht mag komen. Als je je hart voor hem mag uitstorten, gemeente, dan blijft er niets meer van een mens over. Maar het wil niet zeggen dat de Heere daarom genade bewijst en dat hij daarom in barmhartigheid neerziet. Alsof dat Gods barmhartigheden gaande maakt, gemeente. Zo niet. Daar is helemaal niets in de mens waarom God barmhartigheid kan bewijzen. Nee, gemeente, dat is juist het wonder. Hij is dat in zichzelf, van eeuwigheid. Dat is nou juist zijn verbondstrouw. De mens die heeft het werkverbond verbroken in het paradijs. Maar weet u nu, is de Heere van eeuwigheid in zichzelf bewogen geweest. En daar heeft hij in die stille verbondsluiting van eeuwigheid een verbond gesloten met zijn Zoon. En daarin met al degenen die hij aan zijn Zoon heeft gegeven. En daar heeft de Vader eeuwige trouw beloofd, gemeente, aan zijn lieve Zoon en in hem, aan heel zijn kerk. En daar heeft hij uit eeuwige liefde tot zijn volk, die hij zag liggen in de diepte van de val, in de verlorenheid van hun leven, gezocht naar een weg en naar een middel, waardoor ze met behoud van zijn recht, met behoud van zijn deugden, toch zalig kunnen worden. En dat middel heeft hij gevonden, gemeente. Waar en in wie? Ja, in de borgstelling van zijn lieve Zoon zelf. Want toen heeft het daar geklonken in die stille vrederaad. Zie, ik kom om uw wil te doen. Dat is dat lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Kijk, gemeente, en het is op grond van dat eeuwige verbond dat de Heere niet anders meer kan en niet anders meer wil dan dat volk dat hij van eeuwigheid heeft lief gehad, wederom geboren te laten worden tot een levende hoop. Je zou kunnen zeggen, dat is de bewegende oorzaak van de wedergeboorte. Dat is de bron waaruit alles voortkomt. En dan moeten we altijd maar weer naar terug, gemeente, naar de eeuwigheid. Daar ligt de grond van de zaligheid. Of vind je dat benauwend? Velen in onze dagen vinden dat heel benauwend, gemeente. Maar weet u, dat predikt nou juist de ruimte bij God vandaan. Omdat het bij God mogelijk is, kun je zalig worden. Stel je nou eens voor dat het van mijn keuze afhing, of van mijn geloofsdaad, gemeente. Als je alles zelf moest doen, dan ging iedereen verloren. Want gemeente, we liggen dood in de zonde en in de misdaden. Een mens heeft al gekozen in paradijs. Niet voor God, maar tegen God. Maar dat is nou juist het wonder. Dat zegt Paulus ook in Efeze 2. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons heeft liefgehad, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Dat is Gods gave. Kijk, gemeente, daar ligt de grond van de wedergeboorte. Maar er is ook een verdienende oorzaak. Want gemeente, dat verbond, dat is in de tijd vastgemaakt in de aangebrachte bloedprijs van de Heer Jezus Christus. Volgens mij is er pas ook in de gemeente bediening van het heilig avondmaal geweest. En gemeente, wat ligt juist in het heilig avondmaal? Dat viel me juist de afgelopen keer zo op toen ik het weer las. Wat ligt daar dat verbond in verklaard? Hebt u wel eens gelet? Die hele diepe zinsnede. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade, besloten. Toen hij uitriep, het is volbracht. Dat verbond heeft geldingskracht gekregen, gemeente, vanwege het bloed dat is gestort. Maar ook vanwege zijn opstanding uit de doden. Kijk, en daar gaat Petrus ook op wijzen. Want er is nog een oorzaak. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Gemeente, als de Heere nu niet trouw zou zijn aan dat verbond, met eerbied gesproken, dan zou de Heere er meer in tekort komen dan die zondaar. Dan zou de Heere geen waarmaker van zijn woord zijn. Dan zou de bloedprijs tekort komen. Maar nu heeft hij een brandend liefdeshart tot al de zijnen. Dat voortvloeit uit zijn eeuwige liefde. En dat betekent, u kunt hem nooit meer tegenvallen. En het kan ook nooit meer misgaan. Wat er ook op afkomt in je leven. Hoe moeilijk het misschien ook is. Want dat verbond is vast. Van eeuwigheid. En dat heeft bloed gekost. Vandaar ook, gemeente, dat Petrus begint met het loven van God. Als die mag zien op de gift van de Vader in de wegschenking van zijn Zoon. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Nou, kinderen, denk eens even mee vanmorgen. Hoe kan dat nu eigenlijk? Dat God de God van de Heer Jezus wordt genoemd. Hoe kan God nu de God zijn van God? Want de Heer Jezus is toch echt waarachtig God? Nou, dan moet je heel goed lezen. Daar staat niet dat hij de God is van de Zoon, maar van onze Heer Jezus Christus. Het gaat er dus over wie de Heer Jezus is als de middelaar, als de borg. En in hem heeft God de Vader zijn barmhartigheid het meest laten zien, gemeente. Kijk, en die twee worden hier nu aan elkaar verbonden. Gods barmhartigheid van eeuwigheid en de opwekking van de Heer Jezus Christus uit de doden, die horen onlosmakelijk bij elkaar. De grond van de wedergeboorte, die ligt in de eeuwigheid. Daar ligt de bron. Maar de andere oorzaak, gemeente, die ligt in het werk van de Heer Jezus Christus hier op de aarde. En nu wil die barmhartigheid die zich van eeuwigheid in het liefdeshart van God heeft gevonden, die wil zich kwijt, die wil zich uiten, gemeente. Maar hoe moet dat? Stel je nou eens voor, kinderen, dat er ergens, misschien ben je in de vakantie wel in de bergen geweest, dat er ergens een bron is met helder en fris water. Maar heel dicht bij die bron heeft iemand een dam neergelegd. Nou, wat gebeurt er dan? Dan kan dat water niet weg. Dat frisse water, dat kan niet doorstromen. Nou, met eerbied gesproken, zo is het nu eigenlijk ook met die brandende liefde van de Vader, gemeente. Die wil zich uiten. Maar er is een dam gelegd. Zou je weten wat dat is? Weet je dat uit eigen beleving, gemeente? Wat houdt dat nou tegen? Weet je wat dat is? Het zijn uw zonden die een scheiding maken tussen God en tussen u. We hebben zelf die dam gebouwd, gemeente. Mijn schuld ligt ertussen. Mijn zonde ligt ertussen. En daarom, God kan die barmhartigheid niet bewijzen zonder dat hij zijn deugden krenkt. Hij kan die barmhartigheid niet bewijzen ten koste van zijn recht. En daarom die dam, die schuld, die zonde, die moet worden weggenomen. Die moet worden weggedaan. En Petrus, die mag het zien, dat is nu gebeurd, gemeente. God heeft er zelf voor gezorgd dat die barmhartigheid zich uiten kan. Hoe dan? Door zijn lieve Zoon te zenden. Hij is afgedaald in de verlorenheid van ons bestaan. Zo diep afgedaald, gemeente, zoals wij gevallen zijn. Wat een peilloos diepe liefde van de borg, gemeente. Hij wilde nederdalen ter helle. Om die eeuwige straf aan lichaam en ziel voor al de zijnen te dragen. En zo weer aan de Vader terug te geven wat hij heeft geëist. In hun plaats heeft hij de schuld gedragen en het recht van de Vader verheerlijkt. Daarvoor heeft hij nou zijn bloed gestort, gemeente. Maar stel je nou eens voor dat bij Goede Vrijdag was gebleven. Dat er geen Pasen op was gevolgd. Wat was er dan gebeurd? Gemeente, dan was nog voor eeuwig verloren geweest. Dan zou het een dode Jezus geweest zijn. Dan had nog niemand zalig kunnen worden. dan had hij wel de zaligheid verdiend, maar zou die het niet kunnen toepassen. Kijk, en dat is nu het wonder van Pasen. Er is een levende zaligmaker, opgewekt uit de doden. Hij heeft de dood overwonnen. De tijdelijke dood, de geestelijke dood, de eeuwige dood. Waarom? Om aan dode zondaren het leven te kunnen geven. En daarom als je nog onbekeerd bent. Zul je dan nooit wanhopen aan wie de Heere is? Je mag wel wanhopen aan jezelf. Maar nooit aan wie God is. Gods barmhartigheid kan zich weer uiten in het leven van een verloren zondaar, zonder dat hij erin tekort komt. Want door de opstanding van Jezus uit de dode gemeente heeft de Vader bewezen wat? Dat de schuld van al de zijnen voldaan is, dat het recht verheerlijkt is. Dat de Vader een volkomen genoegdoening heeft gevonden in die aangebrachte bloedprijs. En nu zijn er velen geweest, gemeenen, aan wie hij verschenen is na zijn opstanding. Maar weet je wat nou het beste bewijs is? Dat het Pasen is geweest. Dat er een levende Christus is. Dat er in 2024 nog altijd mensen uit die geestelijke dood worden opgewekt. Dat bewijst de kracht van zijn opstanding. Dat hij een zeer gewillig volk zal hebben op de dag van zijn heerkracht. Dat dat wonder van de wedergeboorte nog altijd zichtbaar wordt in het leven van jongeren, in het leven van ouderen. Nee, dan bedoelt Petrus dat niet oppervlakkig en voorwerpelijk als hij zegt: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid heeft wedergeboren tot een levende hoop. Petrus weet ook wel dat er heel veel zijn die ondanks de opstanding van Christus uit de doden niet levend gemaakt worden. Maar hoe kan dat dan, dat het voor de een tot eeuwige winst is en dat het voor de ander niet tot winst is? Let u dan op dat hele kleine woordje uit onze tekst, gemeente. Het is de Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Die mensen die zijn in de wedergeboorte het eigendom van Christus geworden. En dan ziet de Vader ze aan in hem. U zegt: dominee, heeft zo'n mens daar gelijk de bewustheid van? Nou, dat is wat anders, gemeente. Een kindje wat geboren wordt als echt een kind. Maar kinderen, misschien heb je wel een klein broertje of zusje gekregen. Kan dat broertje of zusje ook gelijk papa en mama zeggen? Nee toch? En toch, papa en mama hebben er heel veel zorg voor. Want het is echt hun kind. Nou, dat is in het geestelijke leven ook zo. Er is wat gebeurd bij God vandaan. In de wedergeboorte. Maar nu gaat de Heere juist en menigmaal door de strijd en door de aanvechting en door het verlorene heen zijn volk daarbij onderscheiden trap en mate van verzekeren. Maar daar komt het wel op aan. Op dat woordje ons. Ons wedergeboren tot een levende hoop. U zult misschien dat boek van Wilhelmus Abrakel thuis wel hebben, De Redelijke Godsdienst. En daar schrijft hij zo mooi in, gemeente, dat er kinderen van God zijn die dat uur en dat moment heel duidelijk in hun leven kunnen aanwijzen. Maar dat er ook zijn die dat minder goed kunnen. En dan zegt hij zo heel mooi en heel pastoraal: als wij proberen dat punt van de wedergeboorte aan te wijzen, dan leggen wij dat al gauw te vroeg of te laat. Leggen we het in de eerste overtuigingen, ja, dan kan het te vroeg zijn. Want er zijn ook algemene overtuigingen van de Heilige Geest. Leggen we het in de eerste geloofsdaad, dan is dat te laat. Want daar begint de wedergeboorte niet mee. Maar zoals het in het natuurlijke leven niet het voornaamste is, gemeente, dat je precies weet het moment dat je wederom geboren bent, maar het veel belangrijker is dat je weet dat je leeft, zo is dat in het geestelijke leven ook. En gemeente, laten wij daar dan maar deze les uittrekken. dat je nooit rust kunt vinden blijkbaar in wat kenmerken van de wedergeboorte. Weet je wat het beste bewijs is dat een mens wederom geboren is? Als het komt tot de kennis van de middelaar. En daar moet het op aan in uw leven, in jouw leven en in mijn leven. Buiten hem, gemeente, kun je niet rusten hoor. Daar ligt alleen in hem rust. Ja, dan is de doodstaat weggenomen, gemeente. En juist dat volk dat daarvan mag weten, die hebben alle reden om te hopen, te midden van alle druk en te midden van alle kruis. Want Christus is de grond van die levende hoop. Die werkelijk opgezocht is, gemeente, in zijn leven of in haar leven. Waar die levendmakende daad mocht plaatsvinden. Ja, voor diegene wordt de realiteit van dit leven niet bepaald door alles wat er in dit leven gebeurt. Hoe moeilijk misschien ook. En hoe verdrietig misschien ook. Maar de realiteit van hun leven wordt bepaald door wat God heeft gedaan. Van eeuwigheid. Maar ook in de borgstelling van zijn zoon. En in de opstanding van zijn zoon. Kijk, en dat leven, dat bewaart hij ook voor de toekomst. Juist omdat het Pasen is geweest. Juist omdat Christus leeft. Dat is onze laatste gedachte. Maar we gaan eerst nog samen zingen. Uit Psalm 146 en daarvan het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn God. Psalm 146, het derde vers. Tot een levende hoop. We hebben gezien het feit daarvan, de oorzaken daarvan. Onze laatste gedachte ook nog, de troost daarvan. Want welke troost ligt daar nu in, gemeente? In het strijdperk van dit leven? Er zou natuurlijk heel veel over te zeggen zijn, maar we beperken ons, en u begrijpt dat, tot de tekst. En Petrus die noemt twee dingen. Hij zegt, de troost daarvan is een levende hoop en een erfenis. En ik beperk me in de laatste gedachte vooral op die levende hoop, gemeente. Die mensen daar in Klein-Azië. Petrus die zegt, die zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dat betekent, er is blijkbaar ook een dode hoop. Een ijdele hoop. Er is ook een hoop die teleurstelt. De wereld zegt, je moet er het beste maar van hopen. Of ik heb mijn hoop gezet op die behandeling in mijn leven. Of op die medicijnen. De examentijd komt er weer aan, jonge mensen. Misschien zijn er onder jullie ook wel die examen moeten doen. En je hoopt natuurlijk dat je slaagt. Maar weet je dat ook zeker? Nou, soms is dat behoorlijk twijfelachtig. Is dat de hoop die Paulus hier bedoelt, Petrus hier bedoelt? Nee, gemeente. Die hoop, die aardse hoop van ons, dat is een ijdele hoop. Daar kun je het niet mee doen. Dat is niet de Bijbelse hoop. Die hoop die zal je eenmaal teleurstellen. Als de broeders op huisbezoek komen en die zeggen, ken je nou dat nieuwe levensbeginsel? En je zegt, ik hoop het. Nou gemeente, dat is niet zo'n best teken. Hoe moet dat dan straks als je bij de doodsjordaan komt? Hoeveel ook in onze kringen, gemeente, hebben een ijdele hoop. Wat stellen we ons vertrouwen vaak op dingen die geen echte hoop, geen blijvende hoop bieden. Ja, die man of die vrouw kon niet zo heel veel vertellen. Was al een ernstige man hoor. Was een ernstige vrouw. Leefde toch zo dicht bij de waarheid. Misschien hebben we toch wel een hoopje dat het nu goed is. En zo wordt er wel gepraat, hè, gemeente. En begrijpt u mij goed. Het kleinste wat de Heere werkt wil ik zeker niet wegdoen. Echt niet, gemeente. Want alles wat de Heere werkt is groot. Maar daar kun je toch niet mee doen, gemeente. Alle leunsels en steunsels van onze kant, daar kun je toch niet mee doen. Het komt erop aan dat de Heere van je af weet. En als we niet wederom geboren zijn, die levende band aan de Heere en aan zijn Zoon missen, gemeente, dan heb je geen enkele reden om te hopen dat het straks wel goed zal komen. Dan zal de eeuwige nacht ons deel zijn. En laten we ons daarom ook niet op de been houden met onze hoopjes. Of omdat we het zo menen of ernstig hebben geleefd. Of dat dit of dat wel eens in mijn leven is gebeurd. Nee, wedergeboorte is nodig. De ware Bijbelse hoop, gemeente, dat is een vaste hoop. En weet je waar dat mee te maken heeft? Met het ware geloof. Daar is geen geloof zonder hoop. En daar is geen geloof zonder liefde. Als de Heere dat wonder van de wedergeboorte werkt, dan zijn die drie vruchten er altijd: geloof, hoop en liefde. Calvijn die schrijft ergens heel mooi: hoop is de dochter van het geloof. Nou, als het recht ligt in de familiekring, dan kan een dochter niet zonder haar moeder, toch? En gemeente, zo kan het geloof niet zonder de hoop. En de hoop kan niet zonder het geloof. Waar dat geloof in de oefening is, daar is er ook hoop, levende hoop. En waar richt die hoop zich dan op, gemeente? Het geloof richt zich op wat de Heere in het verleden heeft gedaan, in zijn woord heeft beschreven. Wat hij gedaan heeft in zijn Zoon. Maar de hoop die richt zich op de daden van God in de toekomst. Op grond van wie hij is en op grond van wat hij heeft gesproken. Kijk, en daarom, gemeente, gaat iemand die wederom geboren is op God hopen. Waarom gaat een zondaar vanuit de diepte van zijn ellende roepen naar God? Omdat hij erachter komt, hier van binnen is het hopeloos. Het moet van de andere kant komen. Van mijn kant kan het nooit meer goed komen. Dat zijn mensen die worden naar boven getrokken, gemeente. Die gaan hun noden aan de Heere bekendmaken. Die gaan het alleen van hem verwachten. Weet je waar die hoop in de Bijbel wel mee vergeleken wordt? Met een anker. Dat ingaat, zegt de Hebreeënbriefschrijver, in het binnenst heiligdom. Waar Jezus ingegaan is met zijn eigen bloed. Om daar te verschijnen. Voor God. En voor zijn kerk ten goede. Dus die hoop, gemeente, die ankert, weet u waarin? In het voldoenende werk van de Heer Jezus Christus. Dat is geen misschientje, gemeente. Dat is een zekere hoop. En iemand schrijft ergens, die hoop, dat anker der hoop is met de ketting van de belofte verbonden aan de levende God. Die het beloofd heeft, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ik heb je naar ziel en lichaam voor eeuwig tot mijn eigendom gemaakt. Ja gemeente, dan kan Paulus gaan roemen. Christus die onze hoop is. Kijk, en als die hoop levend wordt, gemeente, te midden van de stormen op de levenszee, te midden van alle moeite en zorgen, dan doet die hoop zich als het ware uitstrekken naar de levende Heere, in wie al de beloften Gods ja en amen zijn. En te midden van al die stormen en gevaren en moeite en zorgen wil de Heere juist door zijn woord en geest die hoop op de levende zaligmaker levend maken. Kijk, en daarom leeft die kerk ook zo dicht bij het woord, gemeente. Daarom begeren ze zo ook zijn stem te mogen horen, om heel dicht bij die goede herder te leven. Want ze weten het, buiten die goede herder is alles zo hopeloos en zo troosteloos. En dat doet hopen dat de Heere een waarmaker is van zijn woord. Nou is dat wel eens werkelijkheid geworden voor je ziel. Dat is de praktijk der zaligheid, gemeente, van de godzaligheid te midden van alle kruis en druk. En dat is wat de Heere zijn de zijne wil leren. Om zo in deze aardse werkelijkheid, in dit tranendal, op hem te hopen. Die niet zal laten varen de werken zijner handen. En die alle dingen doet medewerken voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En daarom, u die de Heere vreest, kan nooit meer verkeerd gaan, hoor. Die wedergeboorte is zo vast in de eeuwige liefde van de Vader. Die wedergeboorte ligt zo vast in de opstanding van de Zoon. Dat het geen misschientje is. Dat u behouden aan land zult komen. Al is het misschien, gemeente, op wrakhout. Dat nieuwe levensbeginsel, het sterft nooit meer. Daarom, die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak, zijn zeeën droog. En dan zegt Petrus, die hoop, die richt zich nog ergens op. En dat is het laatste. Op een erfenis. En ik benadruk het nog maar heel kort, gemeente. Dat woordje erfenis, dat laat wel zien, die hoop bestaat niet in wat gevoelens, maar is werkelijkheid. De kerk des Heren wacht nog wat, gemeente. Het beste komt nog, met eerbied gesproken. Wie wederom geboren is tot een levende hoop, ja, die kan er hier wel eens diep door moeten. Maar hun wel wacht wel een erfenis, gemeente, die in de hemelen bewaard wordt. Daar kunnen de dieven niet door graven en stelen. En nou kun je erfgenaam zijn en toch de erfenis nog niet ten volle te hebben, gemeente. Nou, zo is het eigenlijk ook voor de levende kerk op de aarde. Ze zijn erfgenamen. Maar de volle erfenis staat uitgekeerd te worden. Want ze zijn mede-erfgenamen van God. Mede-erfgenamen van Christus. En voor de borg is het door lijden tot heerlijkheid gegaan. En zo zal het voor al diegenen die wederom geboren zijn, werkelijkheid worden. Het hoofd is al boven. En het lichaam zal het daarom zeker komen. En voor die erfenis loont zich het lijden. Luister maar naar wat Paulus zegt. Ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ja, dan zal God drieënig zelf de erfenis van dat volk zijn. En daarom kan Petrus lof zingen, gemeente. Want al treden ze op geen weg bezaaid met rozen, maar zij wachten wel dat heil door God hun toegezaaid. Hij kent hun tijd. En zij zien, in spijt der bozen, hun erfenis bewaard in eeuwigheid. Amen. We zullen eindigen met dankzegging. Heren, zo mochten we nog een nalezing houden op het paasfeest. En wat ligt daar toch een troost en een verwachting en een hoop in voor al degenen die wederom geboren zijn tot die levende hoop. En Heren, wilt u geven dat uw kinderen in het strijdperk van dit leven daaruit mogen leren leven, om niet op de omstandigheden te zien, maar om te zien op wat u gedaan en wat u gesproken hebt van eeuwigheid, maar ook in de opstanding van uw Zoon. En leert u uw kinderen dan maar heel dicht te leven bij het woord. En geef toch, Heren, dat ze zo in dit strijdperk van dit leven hoop mogen hebben op die betere toekomst die eenmaal wacht. En Heren, als we geen gegronde hoop hebben, zou u het dan nog willen werken? Want er is toch een levende zaligmaker. En wilt u geven, Heren, dat dat dan maar de vrucht mag zijn, dat we zouden zien, er is maar één volk gelukkig en ik ben ongelukkig. Mogen er zo nog in de binnenkamer zijn vandaag, Heren, en vragen om dat leven te midden van hun dood. Want het is toch bij u te verkrijgen, omdat er bij u een grote barmhartigheid is van eeuwigheid. Heb dank, Heren, voor wat u schonk. Zou u uw woord willen achtervolgen met uw zegen? Neem ons onder uw hoede voor tijd en eeuwigheid beide, en dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot nog uit Psalm 37 en daarvan het negende vers. Psalm 37, vers 9. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Psalm 37, vers 9. Ontvang de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.